Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor het gebouwenfonds. Dinsdagmiddag is er weer contactmiddag voor gemeenteleden van 60 jaar en ouder. De heer Talen van de Balkanzending zal de spreker zijn. De collecte voor deze stichting zal voor de stichting bestemd zijn. We beginnen om 3:00. Woensdag 13 februari organiseert de vrouwenvereniging een avond met een spreekster van de stichting Boniza. Iedereen hartelijk welkom in het verenigingsgebouw. We hopen dat er vele kinderen en jongeren mogen komen. We beginnen daarom iets eerder om 7:30. Er zal gecollecteerd worden voor de stichting Boniza. Donderdagavond zal de bijbellezing worden gehouden om 7:30. Zondag zal kandidaat J.C. Pronk voorgaan. Zelf hoop ik de gemeente van Ameide te dienen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. 43 vers 4. Eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen, Psalm 119, vers 48, der bozen schaar heeft lang op mij gewacht, om mij te doen vergaan in mijn ellenden. Ik neem op uw getuigenissen acht, waar ik het oog op aarde heen mogen wenden, het volmaakste vindt een eind en derf zijn kracht, maar uw gebod is wijd en zal nooit enden. Daarna hebben wij twee schriftlezingen, allereerst 1 Samuel 31, vers 1 tot en met 13 en vervolgens 2 Samuel 21, de versen 12 tot en met 14. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 119, vers 48, en daarna lezen wij allereerst 1 Samuel 31, vers 1 tot en met 13, en vervolgens 2 Samuel 21, vers 12 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. 1 Samuel 31. De Filistijnen dan streden tegen Israël. En de mannen Israëls vloden voor het aangezicht der Filistijnen. En vielen verslagen op het gebergte Gilboa. En de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen. En de Filistijnen sloegen Jonathan en Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. En de strijd werd zwaar tegen Saul. En de mannen die met de boog schieten troffen hem aan. En zij vreesden zeer voor de schutters. Toen zeide Saul tot zijn wapendrager: trek uw zwaard uit en doorsteek mij daarmede, dat misschien deze onbesnedenen niet komen en mij doorsteken en met mij de spot drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, want hij vreesde zeer. Toen nam Saul het zwaard en viel daarin. Toen zijn wapendrager zag dat Saul dood was, zo viel hij ook in zijn zwaard en stierf met hem. Alzo stierf Saul en zijn 3 zonen en zijn wapendrager, ook al zijn mannen te diezelfde dagen tegelijk. Als de mannen Israëls die aan deze zijde van het dal waren en die aan deze zijde der Jordaan waren, zagen dat de mannen Israëls gevloden waren, en dat Saul en zijn zonen dood waren, zo verlieten zij de steden en vloden. Toen kwamen de Filistijnen en woonden daarin. En er geschiedde nu des anderen daags, als de Filistijnen kwamen om de verslagenen te plunderen, zo vonden zij Saul en zijn 3 zonen, liggende op het gebergte Gilboa, en zij huwen zijn hoofd af, en zij togen zijn wapenen uit en zij zonden ze in der Filistijnen land rondom, om te boodschappen in het huis hunner afgoden en onder het volk. En zij legden zijn wapenen in het huis van Astaroth, en zijn lichaam hechten zij aan de muur te Bethsan. Al de inwoners van Jabes en Gilead daarvan hoorden, wat de Filistijnen Saul gedaan hadden, zo maakten zich op alle strijdbare mannen en gingen de gehele nacht. En zij namen het lichaam van Saul en de lichamen van zijn zonen van de muur te Bethsan. En zij kwamen te Jabes en brandden ze aldaar. En zij namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte te Jabes. En zij vasten 7 dagen. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon, van de burgers van Jabes en Gilead, die dezelfde gestolen hadden van de straat van Bethsan, al waar de Filistijnen en hadden opgehangen ten dag als de Filistijnen Saul sloegen op Gilboa. En hij bracht daarvan op de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon. Ook verzamelden zij de beenderen der gehangenen. En zij begroeven de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin te Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. Alzo werd God naar deze landen verbeden.
De tekst voor de prediking kunt u in beide schriftgedeelten vinden. We lezen uit 1 Samuel 31 nog drie teksten voor. Allereerst het tweede vers, 1 Samuel 31 vers 2. En de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen. En de Filistijnen sloegen Jonathan en Abinadab en Malchishua, de zonen van Saul. En ook de versen 12 en 13 wil ik nog een keer voorlezen. Zo maakten zich op alle strijdbare mannen en gingen de gehele nacht. En zij namen het lichaam van Saul en de lichamen van zijn zonen van de muur te Bethsan. En zij kwamen te Jabes en brandden hen aldaar. En zij namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte te Jabes. En zij vasten 7 dagen. En dan de tweede schriftlezing wil ik daar ook bij betrekken. Dat is 2 Samuel 21 vers 12 tot en met 14. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon van de burgers van Jabes in Gilead, die dezelfde gestolen hadden van de straat van Bethsan, alwaar de Filistijnen ze hadden opgehangen, ten dagen als de Filistijnen Saul sloegen op Gilboa en wat daar dan verder op volgt. Vragen wij nu eerst de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. En willen voorbeden doen voor zuster J.W. Hermenet van de Meijden, die in de laatste levensfase gekomen is. We willen ook de Heere opdragen Jelle Tichelaar, die aanstaande vrijdag een operatie aan zijn hart zal moeten ondergaan. Ook willen wij bidden voor broeder J. Knikker, die morgen aan staar geopereerd moet worden. En we willen de Heere hartelijk danken dat Julia Tichelaar weer veilig terug mocht keren uit Malawi. Laat ons bidden. Heere, gij zij de God des levens. Maar Heere, door onze zonden is de dood in de wereld gekomen. En als we deze morgen nu zo voor uw heilig aangezicht verschijnen als gemeente, met onze kinderen, met onze jongeren en wij als ouderen, laat het dan een wonder mogen zijn dat we nog mogen zijn in het heden der genade. Dat we nog mogen zijn in het leven. Want Heere, de prediking van deze morgen zal ons weer in aanraking brengen met dat ontzaglijke feit dat wij sterfelijke mensen zijn. Dat wij sterven moeten, want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan komt ook deze morgen de zeer ernstige vraag op ons aller leven af. Hoe zullen wij eenmaal sterven? En dan gaat het bij die vraag niet, Heere, om de omstandigheden, want die kunnen zeer divers zijn. Maar het gaat om de gesteldheid, de staat van onze ziel. En zoals wij geboren zijn, kunnen we niet sterven en zonder verschrikken u voor u verschijnen, Heere. Want als wij onverzoend moeten sterven, zoals dat met Saul is gebeurd, en dan gaan wij eeuwig verloren. En wat moet dat een ontzaglijke werkelijkheid zijn, als we voor de rechterstoel van u zullen verschijnen. Als mensenkinderen die opgevoed zijn bij uw woord, tot wie u gekomen bent met de indringende oproep, bekeert u toch, want waarom zou gij sterven? Tot wie u gekomen bent met dat rijke evangelie, dat wie in de Zoon gelooft zal eeuwig behouden worden. Maar als we dan voor uw rechterstoel moeten verschijnen als zondaren die niet gewild hebben dat u koning over ons zou zijn, wat moet dat wezen, als u dat ons zou moeten zeggen, gaat weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. dan kunnen we het met onze godsdienst niet meer doen. Dan kunnen we het met onze emoties niet meer doen. Dan kunnen we het met onze welgemeende inzichten niet meer doen. Dan zullen we Christus tot een borg moeten hebben en als dat niet zo is, is het eeuwig verloren. O God, zou u alstublieft die nood op de harten van de onbekeerden in ons midden willen brengen en leggen. Heere, zou u vanmorgen toch eens willen ingrijpen bij die kinderen, die jongeren, die ouderen, die ten dode wankelen, die als een zijde draad boven de eeuwige rampzaligheid hangen. En Heer, u hoeft maar één woord te spreken en het is voor eeuwig voorbij en kan nooit, nooit meer terugkeren. Wat zal dat tot op heden knagen in het hart van Saul? Had ik maar, had ik maar, had ik maar. Maar voor die man is het eeuwig te laat. Maar hoe anders was het met Jonathan? Heere, u bent voor hem de dood ingegaan. U bent uit Davids geslacht voortgekomen, Heer Jezus, om de menselijke natuur aan te nemen, om uw bloed te storten, om de dood in te gaan en alles te volbrengen, ook voor Jonathan. Hem was een beter lot bereid. Zijn heilzon was aan dagen. En hij is thuisgekomen. Niet door iets van zichzelf. Niets uit ons, maar al uit hem. Zo reist de kerk naar het hemels Jeruzalem. Heer, en hebben we aan het begin van de dienst gezongen. Dan ga ik op tot Gods altaren. En zulke woorden kunnen veel met die of gene doen. Als er herinneringen boven komen. Als geliefden uit onze familiekring. Zo zijn afgereisd naar de eeuwigheid. Maar Heere, hoe zal het met onszelf zijn? Zal dat nou ook voor ons persoonlijk eens waar worden? Dan ga ik op tot Gods altaar. Dat zal alleen met die mensen gebeuren, Heere, die in dit leven, door de prediking van het woord, als een uitgewerkte, doemwaardige zondaar, bij het kruis van Christus, het altaar Gods, terechtgekomen zijn. En Heer, als u een zonde gaat bekeren, gaat u daar plaats voor maken. En wat een zegen als we dat mogen kennen. Als de Heer Jezus Christus onze borg en middelaar geworden is, dan kunnen we afreizen. Ja, dan zal het waar worden. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God, de bron van vreugd. Om dan eindeloos, storeloos, met de drie enige God en met de ganse kerk God te mogen grootmaken. Wat zal dat wezen, Heere? En wat kunnen uw kinderen daar soms ook naar verlangen? Zie een gunst op ons van boven neer, als we zo vanmorgen niet samen zijn om naar uw woord te luisteren. Geef uw knecht ook wat nodig is om het woord te mogen uitdragen. En geef de gemeente een hart om te luisteren. En zie een gunst op ons van boven, Heere. We dragen elkaar aan u op, ook met alle zorgen en noden die er zijn. U kent de rouwdragenden, de bedroefden in ons midden. U kent de zieken in ons midden, de ernstig zieken. Degene die worstelen met psychische moeite en zwakte. Heere, we dragen ook onze oude zuster Hermenet aan u op. De laatste dagen van haar leven zijn aangebroken. Ze zal gaan sterven. Zou u met haar willen zijn, Heer, als zij door het dal van de schaduw des doods moet gaan? Ze heeft het van de week nog mogen getuigen, dat ze de verlossing gevonden heeft in het bloed van Christus. En als dat waarheid is voor een mensenkind, dan kunnen we sterven. Dan kunnen we God ontmoeten. Dan zullen we niet alleen staan in het gericht. Heere, gedenk haar en ook allen die haar lief en dierbaar zijn en die haar van nabij omringen. En dat ze gesterkt mogen worden in deze weg. Heren, we dragen ook allen aan u op. En die met andere zorgen en moeite door het leven gaan. Dan denken we niet bijzonder aan onze jonge vriend Jelle. Die deze week naar het ziekenhuis zou moeten. Hij moet een operatie aan zijn hart ondergaan, daar ziet hij zo tegenop, Heere. Maar dat hij zijn hoop en verwachting op u, de Heere, mag vestigen en dat hij het aan u mag overgeven. En wij bidden u, Heere, of u de operatie wil zegenen, dat u ook de doktoren wil leiden en dat we ons verblijden mogen over uw wonderen. En dat het ook het gewenste resultaat in zijn leven mag geven, maar dat hij boven alles met zijn hart bij u, de Heere, terecht mag komen. Want, Heer, u zegt het, speciaal tot jonge mensen en tot jongeren. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Gedenk ook de ouders en de rest van dit gezin die dit van dichtbij meemaken. En, Heere, dat ze gesterkt mogen worden door u. We dragen ook onze broeder Knikker aan u op, die morgen naar het ziekenhuis moet voor een staaroperatie. Hij ziet daar ook tegenop, Heere, dat is ook te begrijpen. Maar wilt u hem gedenken, ook in zijn persoonlijke omstandigheden, en juist bij zulk soort dingen, dan mist hij ook zijn vrouw. Dat weet u, Heere. Maar wilt u dan maar vertroosten in dit gemis, en dat dit ook in uw hand mag leggen. Wil u ook hartelijk danken dat Julia weer terug mag zijn. U hebt een goede tijd gegeven in Malawi, een leerzame tijd. U hebt over haar willen waken en gegeven wat ze nodig had. U hebt ook willen geven dat ze weer veilig hier thuis mag komen in de kring van het gezin en in het midden van de gemeente. Hartelijk dank, Heere, voor datgene wat u gegeven hebt. En wilt u verder met haar optrekken, Heere, als zij verder zal gaan met de opleiding. Gedenk alle jongeren in ons midden die een opleiding volgen, die stage lopen, dichtbij, verder weg, dat ze dat zonder u niet kunnen doen, Heere. Help ook onze jongens en meisjes die elke dag naar school gaan. O Heere, wat zijn we elke dag helemaal afhankelijk van u, bij alles wat wij doen. Heere, wilt u ons zo horen en verhoren, uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 89, de versen 18 en 19. Psalm 89, de versen 18 en 19. de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 115 en daarvan het 9e vers. In het stille graf zingt niemand zeer een lof. Het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof, zijn roem en majesteit. Looft God, de bron van het leven. Psalm 115, het 9e vers. Geliefde gemeente, bij alle onzekerheden in ons leven, ben je er al achter gekomen hoeveel dat er zijn? Is er één ding echt zeker? Alleen het probleem is dat we dat nou net niet geloven. Ja, soms. Als je geweten wat ontwaakt en je wat opgeschrikt wordt door omstandigheden. Maar het is zo weer weg. Die ene aangrijpende zekerheid. U moet sterven. Ik zou al amen kunnen zeggen. Want vele leven zomaar voort. En het is altijd voor een ander. Maar dat er vanmorgen nou eens voor jezelf mag wezen. Je moet sterven. 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 Dat is echt zeker hoor. Want de Heer heeft het gezegd. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Maar hoe? Leg je daar wel eens van wakker? Jongelui? Ouderen? Vanmorgen zullen we gaan horen hoe verschillend dat kan zijn. De Godvrezende Jonathan stierf. En zijn ziel werd opgenomen in eeuwige heerlijkheid. En op diezelfde dag, onder dezelfde omstandigheden, stierf zijn goddeloze vader. En hij ging voor eeuwig naar de hel. Is die nog steeds? Kan die nooit meer uit? Maar Jonathan is er ook nog steeds. Kan er ook niet meer weg. Hoe zult u eens sterven? Hoe zul jij een keer sterven? Het werd voor Jonathan de beste dag. Ja, de beste dag. Want zijn geredde ziel ging naar de drie-enige God. En zijn zondige lichaam werd in 3 dagen tot niets. Dat zondige vlees. En dat mag rusten tot op de jongste dag. Nee, we zullen vanmorgen ook bemerken dat niet al Gods kinderen op dezelfde wijze worden weggenomen uit dit leven. Henoch wandelde met God en God nam hem weg en hij was niet meer. Ja, zo kan het gaan. En Jacob zie ik in Gods woord liggen op zijn sterfbed. Hij legt zijn benen bij elkaar. Hij ontslaapt in Christus. Op uw zaligheid wacht ik, heren. En Elia, jongens en meisjes, daar komt opeens een vurige waag uit de hemel en hij wordt opgenomen in de hemel. En Johannes de Doper zit in een vunzige kerker en dan gaat de deur open en een zwaard slaat het hoofd van zijn lichaam. En vanmorgen horen we Jonathan, die gedood wordt door Filistijnen. Maar hoe de omstandigheden nou ook zijn en hoe verschillende heren dat kan doen, van al Gods kinderen geldt toch dit. Hun zielen worden terstond opgenomen tot hun hoofd in de hemel. En daarom, afgezien van de omstandigheden waarin Gods kinderen worden weggenomen, dan is hun sterven toch altijd een zalig sterven. En vanmorgen willen we dan gaan luisteren naar dat zalige sterven van Jonathan. We schrijven als thema boven de prediking, toch het sterven van de Godvrezende Jonathan. Het sterven van de Godvrezende Jonathan, 4 gedachten. Hij werd gedood door de Filistijnen. In de 2e plaats, hij werd vernederd gelijk Christus. In de 3e plaats, hij werd begraven in Jabes. En in de vierde plaats, hij werd geëerd door David. Het sterven van de godvrezende Jonathan, hij werd gedood door de Filistijnen, hij werd vernederd gelijk Christus, hij werd begraven te Jabes en hij werd geëerd door David. In de laatste zondag van de catechismusgemeente, daar belijdt de leerling dat de doodsvijanden van Gods kerk niet ophouden om haar aan te vallen en aan te vechten. En dat zien we ook steeds terugkeren in de heilsgeschiedenis van het volk Israël. Wat heeft dat verbondsvolk met veel vijanden van doen gekregen? Wat hebben ze veel last gehad van omliggerende volkeren die als vijanden tot hen kwamen. En een van die vijanden, zo weten wij, zijn die onbesneden Filistijnen. In de tijd van de richteren zijn ze al dikwijls het land binnengetrokken. Denk met name de tijd dat Simson richter moest worden. Maar ook toen later koning Saul gezalfd was om koning te zijn over Israël, zijn die Filistijnen regelmatig binnengetrokken om dat volk van God dwars te zitten. Maar elke keer als die Filistijnen het land binnentrokken, dan bleven ze een beetje aan de onderkant van het land, ten zuiden. Maar de geschiedenis die vanmorgen voor ons open ligt, blijkt dat de Filistijnen niet in het zuiden van het land zijn gebleven, maar ze zijn veel verder het land ingetrokken. Heel ver tot het dal van Jezreel bij het gebergte Gilboa. Dat ligt ongeveer 100 kilometer boven Jeruzalem. Dus ze zijn heel ver naar het noorden getrokken. En dit keer is Saul zeer bevreesd. En hij voelt het wel aan, dit kan niet goed komen. We zullen dit keer niet redden om ze terug te kunnen dringen uit ons land. En waar heeft die vrees van koning Saul hem nu gebracht? Heeft die vrees hem gebracht op zijn knieën voor God? Ach nee, gemeente, het heeft hem gebracht bij een waarzegster. Bij de tovenares in Endor. En daar moest die vrouw Samuel tevoorschijn roepen. En hij meende dat hij ook de stem van Samuel had gehoord. En hij heeft ook gemeend dat die vrouw dat voor elkaar kon krijgen, maar het was niet zo. Het was de Satan die daar gekomen is. En onder de toelating van God heeft de Satan moeten zeggen wat er de andere dag zou gaan gebeuren met Saul en zijn zonen. Hij zal omkomen in de handen van de Filistijnen. En zo is Saul ten strijde getrokken. Zonder hoop, zonder moed. En zijn drie zonen zijn met hem meegetrokken, ook Jonathan. En dan zie ik opnieuw de godsvrezen openbaar komen bij Jonathan. Jonathan had tegen zijn vader kunnen zeggen, bekijk het maar wat u allemaal gedaan hebt. Met mijn vriend David en met mij, ik laat u gaan. Op mij hoeft u niet meer te rekenen. Nee, Jonathan gaat ondanks alles, ondanks de hopeloze toestand en ondanks de zondige weg van zijn vader, toch weer met zijn vader mee, om met zijn vader te strijden. Hier ziet u dat Jonathan ondanks alles zijn vader tot het laatste is trouw gebleven. En dat in de kracht des Heren heeft mogen volharden in zijn gehoorzaamheid aan het vijfde gebod. Ook nu er weer gestreden moet worden, nee, hij is niet thuisgebleven als zijn broer Isbozet, maar hij is meegegaan en steeds is hij te vinden in de buurt van zijn vader. Maar u gelooft toch wel, gemeente, dat dat geen gemakkelijke weg voor Jonathan geweest is, om elke keer weer in de nabijheid van zijn vader te moeten verkeren. Dat gaf hem een eenzaam leven, want hij heeft het gemerkt en gezien, de Heer heeft zijn vader verlaten. En zijn vader wordt helemaal geregeerd door de boze geesten. Nee, dat was geen gemakkelijke weg voor Jonathan, het bleef toch zijn vader. En daarbij had hij genade gevonden in de ogen des Heren, en hij was ook de zoon van Saul, hij was van nature niet beter. En toch heeft hij dat wonder mogen kennen, dat de Heer hem opzocht. En juist dat gaf hem zo'n eenzaam leven, genade gevonden in de ogen van God. En dan toch zo in de nabijheid te leven van een goddeloze vader. Zal hij in die eenzaamheid niet dikwijls verlangd hebben naar zijn zielenvriend? Ik geloof het vast. Toch alweer zo lang geleden dat hij David ontmoet had in dat woeste woud Goreza. U weet het, we hebben het de vorige keer over gehoord. Maar het zou niet meer gebeuren. Dat lag in Gods raad besloten, want de tijd naderde, gemeente, en dat de Heere zijn kind Jonathan van de aarde zou wegnemen naar de hemel. De tijd was nu heel dichtbij dat Jonathan voor eeuwig verlost zou worden van al zijn doodsvijanden. En daar zou de Heere de Filistijnen voor gaan gebruiken, in zijn ondoorgrondelijke wijsheid. Ja, die Filistijnen zijn er weer. En dit keer is het een hele grote aanval die ze doen op het volk Israël. En ik zei het net, ze zijn tot in het noorden van het land getrokken en daar woedt de strijd. Vele Israëlieten sneuvelen daar op het gebergte van Gilboa. En Saul is de getuige van, hij ziet het gebeuren hoe vele Israëlieten worden gedood. En hij voelt het, ik kan zelf niet meer ontkomen. Er staat in de schrift, de Filistijnen hielden dicht op Saul en zijn zonen. En die uitdrukking wil zeggen, ze deden er alles aan om hen in ieder geval te pakken te krijgen. En het was niet zonder resultaat. Want op het gebergte van Gilboa weten een aantal Filistijnen Saul en zijn zonen in te sluiten. En daar wordt Saul verwond. En zijn zonen worden als eerste gedood. Dat ziet hij ook gebeuren voor zijn ogen. Eerst Jonathan, Abinadab en Melchishua. En als Saul dat ziet, dan komt de hoogmoed bij hem boven. O, die Filistijnen mogen hem niet doden. Dat zal niet gebeuren. En daarom stort hij zich uiteindelijk zelf in zijn zwaard. Een ontzaglijk einde. In 1 Kronieken 10 vers 13 staat geschreven, alzo stierf Saul in zijn overtreding, waarmee hij overtreden had tegen de Heere, tegen het woord des Heeren, het welk hij niet gehouden had. En op dat moment, gemeente, dat Saul zich storten in zijn zwaard, ging zijn ziel eeuwig verloren. Maar de godvrezende Jonathan stierf ook. Zelfs door de vijand waarin zijn leven zo dikwijls tegen gestreden had. Uiteindelijk wordt hij door de doodsvijand, die onbesneden Filistijnen, gedood. Ach, waarom toch? Zulke vragen kunnen bovenkomen in het hart. En dan moet u bedenken, gemeente, dat Jonathan een man was van nog maar 40 jaar. En uit 2 Samuel 4 vers 4 kunnen we opmaken dat Mefiboset toen nog maar een jongetje was van 5 jaar, zijn enige geboren zoon. Waarom moest dat kleine jongetje van 5 jaar zo vroeg zijn lieve papa kwijtraken? Waarom bleef die moeder als een jonge weduwe achter met een zoontje en dan nog eens een zoontje dat tijdens deze omstandigheden moest vluchten, gevallen is uit de handen van zijn voedster en zo op de aarde terechtkwam dat zijn beide benen verlamd raken en dat hij zo altijd door het leven moest? Waarom? O, waarom? Ja, dat zijn vragen, gemeente. En ook zo dikwijls herkenbare vragen in het leven van een mensenkind, als er van die onbegrepen, moeilijke dingen gebeuren. Waarom, o God? Nee, daar hebben we niet zomaar een antwoord op. En wees maar voorzichtig om een antwoord te geven, als je een mens ontmoet met zulke noodvragen. Waarom? Eén ding is duidelijk. Het was alles naar Gods raad. Het was Gods wil dat Jonathan zo jong moest sterven. Het was ook naar Gods raad dat hij daar juist die Filistijnen voor ging gebruiken. Maar let op, gemeente, hoe erg de omstandigheden ook waren. En hoe onbeantwoord vele vragen ook blijven. Ook hier in het leven van Jonathan, voor hem was het toch niet erg om op 40-jarige leeftijd af te mogen reizen vanuit dit leven naar de eeuwigheid. want zijn geredde ziel werd opgenomen tot God. O, toen was hij de strijd te boven. Toen was hij ten diepste daar waar hij wezen wilde, bij zijn God. O, staat er eens een ogenblik bij stil wat dat voor Jonathan geweest is, toen hij daar op dat gebergte van Gilboa getroffen werd door het zwaard van de vijand. Toen hij zijn laatste adem uitblies, hier op het slagveld, het strijdperk van dit leven. Op datzelfde moment, toen die Filistijnen overwinnend hebben uitgeroepen dat ze een Saul en hun zonen hadden, werd het voor Jonathan waar. Dan ga ik op, tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd, 40 jaren ongeneugd, kortstondig ongeneugd, mij eindeloos, eindeloos verheugd. Toen kwam hij in het gericht terecht. Want het is gezet de mensen eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar hij was er niet alleen, want zijn borg en middelaar stond bij hem. En daarom werd hij in dat gericht vrijgesproken. En heeft het geklonken, komt in, gij gezegende mijn vaders. En beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Toen kreeg hij een plekje in het vaderhuis hierboven, gemeente. Want Jonathan heeft in dit leven geleerd, als een arme zondaar, door het geloof, van verre te zien dat Christus zou komen. En heeft de belofte omhelst, uit het geslacht van zijn zielenvriend David, daar zou de Christus voortkomen, die ook voor hem zou sterven op aarde. Zodat het voor Jonathan een eeuwig erven zou worden. En daarom, Jonathans dood was geen betaling meer voor de zonde. Nee, dat was een doorgang tot het eeuwige leven. Ja, en dan komt de vraag deze morgen tot ons allemaal persoonlijk. Waar gaat uw reis heen? Waar gaat jouw reis nu heen? Nee, gemeente, laat ons niet misleiden, alsof dat een misschientje zou zijn. Dat zul je weten, en dat moet je weten, voordat de dag van uw sterven komt. En daarom, het is van tweeën één. Zeg het nou eens, nu het weer tot u komt, nu u hier staat en zit voor Gods aangezicht, onder de prediking van het woord. Zal uw dood een poort zijn naar de hel? Of zal uw dood een doorgang zijn naar het eeuwige leven? Bent u Saul of bent u Jonathan? O, gedenk te sterven. De dood wenkt ieder uur. En niet de omstandigheden zijn belangrijk. En niet uw leeftijd is belangrijk. Maar die grote vraag. Die alles beslissende vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Ja, en op die vraag moet een antwoord komen, gemeente. Dat moet u weten. En alleen dat antwoord is doorslaggevend. Weet ik dat ik door het geloof in Christus rechtvaardig ben voor God? Wat is hier op uw antwoord? Moet je nee zeggen, wordt het dan niet hoog tijd? Of zeg je met een verbroken en verslagen hart, Heere, dat durf ik niet te zeggen. Ga er dan maar op uit, want hij kan het je schenken. En als je het weten mag, hoe ligt het op dit moment in uw ziel? Ik geef u vanmorgen een indringend woord mee van de Heer Jezus. Wat hij ooit heeft uitgesproken toen hij hier op aarde was. Vrees niet, voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. O, dat laatste, dat kon met Jonathan niet meer gebeuren. Want hij was een geredde zondaar. En daarom dat eerste, dat is waar geworden voor Jonathan. Nee, aan zijn ziel kon niet één Filistijn meer komen. Want zijn ziel was behouden. Zijn ziel was gered. Maar helaas hebben ze met zijn lichaam wel heel veel nog gedaan nadat hij gestorven is. En dat willen we in onze tweede gedachte verder gaan overdenken. Hij werd vernederd gelijk Christus. En dan gaan we eerst in gedachte naar het gebergte van Gilboa. Daar komt de Filistijn op Jonathan af. En hij doorsteekt hem met zijn zwaard. Want in vers 8 van 1 Samuel 31 wordt gesproken over verslagenen die liggen op het gebergte van Gilboa. En daar hoorde ook Jonathan bij. Hij was dus een verslagene. En het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent hij werd doorstoken met een zwaard. Hij werd dodelijk verwond. Hij werd als het ware verminkt. En zo heeft Jonathan die hele verdere dag daar gelegen, in de brandende zon op het gebergte van Gilboa. En Jonathan heeft met al die andere verslagenen ook heel de nacht daar gelegen. En toen de volgende dag, toen kwamen er een groep Filistijnen, dat gebergte van Gilboa op, om de verslagenen te plunderen, om te kijken of die soldaten van Israël nog kostbare bezittingen hadden, om dat mee te nemen. En terwijl ze met dat plunderen bezig waren, vonden ze daar op dat gebergte Saul en zijn zonen. En wat deden ze toen? Want ze herkenden Saul gelijk. Toen hebben ze Saul onthoofd. En waarom deden ze dat? Dat deden ze uit bittere wraak voor datgene wat Saul met zijn leger de Filistijnen had aangedaan. Mogelijk hebben ze nog wel gedacht aan het moment dat hun grote vriend Goliath ook onthoofd werd. En wat hebben ze toen gedaan met dat hoofd van Saul? Dat hebben ze meegenomen naar hun land en neergelegd in een van de tempels van de god Dagon, als een bewijs van de overwinning die Dagon hen gegeven had. Maar als je goed leest, dan hebben ze dat alleen met Saul gedaan. Er zijn verklaarders die denken dat ze het ook met zijn zonen gedaan hebben, maar dat kan ik niet opmaken uit de tekst, dus dat laat ik rusten. Van Saul is het duidelijk. Hij is onthoofd. Van Jonathan is dat dus niet duidelijk. Toch hebben ze met Jonathan en zijn twee broers ook nog wel wat anders gedaan. Eigenlijk hetzelfde als ze met Sauls onthoofde lichaam gedaan hebben. Ze hebben die lichamen opgehangen. Aan een muur in Bethsan. En dat was een grote vernedering voor Saul en zijn zonen. Ook voor Jonathan. Waarom hebben die Filistijnen dat toch gedaan? Nou, op omnieuw het huis van Saul te vernederen. Maar weet u wat heidenen dachten? Als nou een vijand gedood was, en het was op het slagveld blijven liggen, of ze hadden zo'n lichaam opgehangen, dan kwamen de roofdieren. En die begonnen dat lichaam op te eten. En dan dachten die heidenen dat als dat nou met het lichaam gebeurde, dan werd de ziel nog onrustiger. En dan kon die zielen van die gestorvenen geen rust meer vinden. En zouden ze eindeloos moeten zwerven buiten de lichamen. Daarom hebben ze die lichamen opgehangen. Vanuit bijgeloof. Hoewel, de ziel van Saul zou eeuwig moeten omzwerven in de rampzaligheid. Maar nee, Jonathan's ziel niet. O nee, voor hem is het waar geworden. Daar houden de bozen op van beroering. en daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar zijn de gebondenen tezamen in rust. Ze horen de stem van de drijvers niet. En toch is zijn lichaam na zijn sterven nog zo diep vernederd. Ik wil er niet te veel van zeggen, maar toch wil ik sober een paar dingen noemen, zodat u er iets van kan begrijpen. U weet toch wel dat als iemand onder Israël stierf, dat hij dezelfde dag begraven moest worden. Want ontbinding trad heel snel op vanwege het klimaat. Denk maar eens aan Lazarus na 3 dagen. Stonk hij. En nou heeft dat lichaam van Jonathan met al die andere verslagen een hele dag en een hele nacht op het gebergte van Gilboa gelegen. Er was niemand die de roofdieren op afstand hield. En aan de andere dag worden de lichamen ook nog eens opgehangen aan een muur. Ik hoef denk ik niet veel meer te zeggen. U kunt zich er wel een voorstelling van maken. Wat een vernedering. En er komt nog iets bij. Dat hadden de Filistijnen niet in de gaten. Want de Filistijnen kenden de wetten van Mozes niet. Maar de Israëlieten wel. En wat stond er in de wetten van Mozes beschreven? Dat als een mensenkind na zijn dood werd opgehangen, het zij aan hout, het zij aan een muur, dan was hij een vloek. Ja, er staat in de wet van Mozes geschreven, dan was je een vloek voor God. Oh, wat moet dat een vernedering geweest zijn voor Jonathan? Nee, hij heeft er zelf niets van geweten, gelukkig niet. Want zijn ziel was bij God, nochtans was het een vernedering voor zijn lichaam. Want de Israëlieten die nog in leven waren, hebben ook Jonathan zien hangen. En Jonathan stond hoog aangeschreven bij het volk. En nu hing dat lichaam daar als een vloek voor God. Maar Jonathan had er geen last meer van. Jonathan hoefde nooit meer onder de vloek van God verloren te gaan. Want de vloek der zonde, de vloek der wet, die ook op Jonathan lag van nature, die zou door voor hem weggenomen worden, want eeuwen later zal er nog iemand opgehangen worden. Dat is de Heer Jezus Christus geweest. Nee, zijn lichaam werd niet gehecht aan een muur, maar zijn lichaam werd gehecht aan het kruishout op Golgotha. En dan komt er nog iets bij. Dat is nou het grote verschil met Jonathan. Jonathan werd opgehangen na zijn sterven. Maar die lieve Borg werd opgehangen voor zijn sterven. En hoe zwaar, hoe smartelijk is dat lijden voor die Borg geweest, voor zijn dood, opgehangen als een vloek voor God. Want hij wilde de vloek dragen die zijn kerk had verdiend. En dat wordt nou zo'n eeuwig wonder voor mensen die zichzelf leren kennen als vloekwaardige zondaren voor God. Heb je dat al ontdekt in je leven? Je dat al leren beleven voor God. Oprecht leren beleiden voor God. Dat heb ik verdiend. Dat heb u verdiend, gemeente. Dat is uw deel. Geloof het toch eens. Want anders zal die gekruisigde, vervloekte Christus nooit geen grote waarde voor je krijgen. Want weet u waarom dat juist een gekruisigde Christus zo'n waarde gaat krijgen voor een vloekwaardige zondaar? Dan moet u eens luisteren wat Paulus ervan zegt. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En gemeente, je durft het bijna niet onder woorden te brengen, maar het wordt een eeuwig wonder voor de kerk des Heren. Een vloek geworden zijnde voor ons. Heb je zo Christus wel eens zien hangen aan het kruis van Golgotha? Terwijl je dan voor Gods aangezicht ligt en zegt, ik ben een vloekwaardige. U moet mij wegwerpen van voor uw heilig aangezicht. maar dat Gods geest je ogen opent en het geloof geeft te zien op een gekruisigde Christus. En dat het van binnen gaat leven. Ik heb de vloek verdiend. En nu hangt hij daar een vloek geworden voor mij. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En echt gemeent als de Heer dat gaat toepassen in je leven. En hij gaat je die genade geven. Dan kun je die bekeerde Jood Isaac da Costa zo bijvallen. Die ook op dat plekje terechtgekomen is. Zijn uitgewerkte vloekwaardige zondaar ziende op de gekruisigde Christus, die voor hem een vloek geworden is. Nee, toen kon da Costa niet meer zwijgen. En uit de volheid van zijn gemoed heeft hij het uit mogen roepen. In dat kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven, ben van dood en zonde vrij. Kijk, en dat ga je nou leren, als je met Christus wordt vernederd. Nee, daar bedoel ik niet mee, dat u het ook zou moeten meemaken, of jij of ik, dat je na je sterven letterlijk wordt opgehangen. Het is niet te hopen. Want het is een grote zegen als een gestorven lichaam in liefde en eervol wordt verzorgd en opgebaard mag worden om vervolgens een eervolle begrafenis te mogen krijgen. Maar weet u wat Gods kinderen wel gaan verstaan in hun leven? Dat in hun vlees, in hun zondige hart van nature alleen maar de dood heerst en niet het leven. En het geestelijke leven wat ze hebben ontvangen van de Heere, dat komt niet uit hen, maar dat komt uit die grote levensbron. Dat is de Heer Jezus Christus. En daarom is het leven der genade een stervend leven. Sterven aan de zonde, sterven aan je eigen eer, sterven aan je eigen ik, sterven aan de wereld, sterven aan alle grondjes die je kan hebben buiten Christus. En dat sterven, gemeente, dat noemt Paulus nu een gekruisigd worden met Christus. Niet letterlijk, maar geestelijk. En dat is toch zo'n profetelijke les. Want juist in dat proces ga je leren. Ik ben niets, echt niets. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. En hoe meer u dat mag leren beleven, hoe groter Christus voor u wordt. Want hij moet wassen en ik minder worden. En dat heeft Paulus ook geleerd. Luister maar wat hij zegt. En hij bedoelt dat niet letterlijk, maar geestelijk. Ik ben met Christus gekruisigd. En toch leef ik. Nee, ik leef niet meer, want ik ben dood in mijzelf. Maar wat ik leef, dat heb ik door mijn levende zaligmaker. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En daar heeft Jonathan in zijn leven vanuit de verte iets van geleerd. Hij is in zijn leven aan Christus gelijkvormig geworden. En zelfs blijkt dat na zijn sterven. Maar ondanks deze diepe vernedering is zijn lichaam toch begraven. Onze derde gedachte, hij werd begraven in Jabes. Ja, in dat dal Jezreel aan het noordoostkant van het gebergte van Gilboa, waar die strijd heeft gewoed, daar ligt het stadje Bethsan. En daar hebben ze dus de lichamen aan een muur gehangen. Maar ongeveer 15 kilometer verderop aan de overkant van de Jordaan, daar ligt het stadje Jabes in Gilead. En de inwoners van Jabes, die hebben hele goede herinneringen en dankbare herinneringen aan koning Saul. Ja, niet over het einde van zijn leven, maar aan het begin van zijn koningschap. Toen heeft hij dit stadje bevrijd van een vijand. Dat waren de Ammonieten. En die daad van Saul is de beste daad die we beschreven vinden in de schrift. Dat was nog in de goede tijd van Saul. En de inwoners van Jabes zijn dat nooit vergeten. En als ze dan horen dat de Filistijnen Saul en de zonen hebben gedood, dan maken ze een plan. Een heel gevaarlijk plan, jongens en meisjes. Want overal rondom die bergen van Gilboa en in dat dal Israël waren allemaal nog Filistijnen. En toch gaan ze hun plan volvoeren. Ze kiezen hele sterke soldaten uit. Die wonen in Jabes. En ze gaan via een sluiproute naar het gebergte van Gilboa. Want ze willen het lichaam van Saul. En ze willen de lichamen van die zonen hebben. Ze gaan dus naar Bethsan, dat bedoel ik. Waar die lichamen aan de muren hangen. Want ze willen de laatste eer bewijzen aan Saul en zijn gezin. En daar moeten we niet gering over denken, o gemeente. Toen ik erover na zat te denken, dacht ik, dat is toch wel heel wat voor die inwoners van Jabes geweest. Om naar die muren van Bethsan te gaan en die lichamen daar van die muren te halen. Want die lichamen waren zo afzichtelijk geworden. Het blijkt uit deze geschiedenis dat het niet eens meer mogelijk was om deze lichamen fatsoenlijk en op een eervolle wijze te begraven. Ze konden ze niet eens meer balsemen. En dat zegt genoeg. En wat hebben toen de inwoners van Jabes gedaan? Ze hebben die verschrikkelijk half verteerde lichamen meegenomen. En toen hebben ze in de stad Jabes die lichamen gedeeltelijk door het vuur laten gaan. Niet verbrand, maar gebrand. En dat hebben ze waarschijnlijk gedaan door in dat vuur specerijen te gooien, zodat de geur, de gruwelijke doodsgeur, werd weggenomen. En dat was de enige manier om op een schone wijze deze overblijfselen nog te kunnen begraven. En ze hebben een speciale boom uitgekozen in het stadje Jabes. En onder die boom hebben ze de overblijfselen begraven. Nee, dit staat in Gods woord niet beschreven alsof cremeren een van de opties van lijkverzorging zou kunnen zijn. Want ook cremeren was onder Israël sterk verbonden met een vloek. Het was een schande als iemand verbrand werd. Wij cremeren ook niet. Maar in navolging van Christus worden wij begraven. En dat de inwoners van Jabes dit toch zo gedaan hebben, dat was juist een bewijs van zorgvuldig omgaan met de lichamen van de overledenen. Nee, ze hebben niet de botten verbrand. Maar die hebben ze netjes begraven. Ook het ontzielde lichaam van Jonathan. En wat is dat lichaam van Jonathan? In een korte tijd tot niets geworden. 3 dagen. Toen waren het alleen nog maar beenderen. En zo is hij begraven. Gezaaid. Jazeker. Gezaaid in de aarde. Niet zonder hoop. Want dit zwaar verminkte lichaam van Jonathan was ook gekocht door Christus. En het rust tot op de jongste dag in het graf. En er zal een moment aanbreken als Jezus Christus terug zal komen op de wolken des hemels. Dat ook Jonathan zal opstaan uit zijn graf. En dan zal zijn geredde ziel verenigd worden met zijn verheerlijk lichaam. Want hij is met lichaam en ziel het eigendom van Christus. Ja, gemeente, in korte tijd bleef er niets meer over van Jonathans lichaam. Zo zal er ook van ons lichaam niets meer overblijven. Nee, dat willen wij liever niet onder woorden brengen. Daar willen we het liefst niet over nadenken. Maar Heer, maar gemeente, als Gods woord het beschrijft, mogen wij het dan verzwijgen? Nee toch? Staat er al helemaal aan het begin van de schrift niet, stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Kijk eens een ogenblik naar je lichaam. Kijk eens naar je handen, naar je voeten. Er blijft niks meer van over, hoor. Hoe sterk je misschien ook bent. Hoe sterk je je misschien ook voelt. Ik zal de schrift nog een keer laten spreken. Nog aangrijpender. Weet je hoe Job erover sprak? Tot de groeven roep ik, ge zijt mijn vader. En tot het gewormte, mijn moeder en mijn zuster. Wat een werkelijkheid. En de oorzaak ligt bij u, bij jou en bij mij. Want dat is de zonde. En nu ga ik u iets heel wonderlijks zeggen. Wat ik zojuist heb laten horen vanuit de schrift. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ja, ook die aangrijpende woorden van Job. Dat er niets meer van het lichaam overblijft. Dat is voor Gods kinderen een weldaad. Dat begrijp ik niet. Of begrijp u het wel? Dat is een bewijs van Gods gunst. Als het lichaam van een kind des Heren tot niets wordt. En Gods kinderen in ons midden, die gaan het begrijpen. Die begrijpen wat ik daarmee bedoel. Want hoe gaan ze hun lichaam ervaren? Zoals Paulus het zei. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dit sterfelijke lichaam waar ik elke dag weer de zonde in ontdek. Dat zondige vlees dat zich van nature niet kan onderwerpen aan de wet van God en aan de wil van God. Dat ze soms wel eens walgen van dat verdorven. Torven vlees. En dat ze soms zo moedeloos worden en zeggen, Heer, het wordt op aarde nooit wat. Ik wil u wel met lichaam en ziel volmaakt verheerlijken, maar het gaat niet. Mijn lichaam is zo verdorven, Heere. Maar eens, kinders, Heren, wordt je lichaam begraven. En dan krijg je een genadeweldaad, want dan wordt je lichaam tot niets. Maar wel met deze hoop en verwachting. Dat u eenmaal een verheerlijk lichaam terug zult krijgen. Zoals Christus dat had toen hij opstond uit de doden. Wat een toekomst. Ook voor Jonathan. Zijn lichaam werd gezaaid in verderfelijkheid. Maar straks wordt het opgewekt in onverderfelijkheid. Het werd gezaaid in oneer. Ja, wat een oneer, gemeente. Slechts een paar botten. Wat een oneer voor het kroonjuweel van de schepping. Maar eens zal het opgewekt worden in eer. Het wordt gezaaid in zwakheid. Maar eens wordt het opgewekt in kracht. En dat is de heerlijke toekomst van al Gods kinderen. Ook voor Jonathan. En toch zal Jonathan niet opstaan uit het graf in Jabes, onder die ene boom daar. Nee, als Christus terugkomt, zal Jonathan op een andere plaats opstaan uit het graf, namelijk uit het familiegraf van zijn grootvader Kis. Hoe is dat zo gekomen dan? Omdat jaren later zijn zielenvriend David hem herbegraven heeft in dat familiegraf. Daar willen we kort in onze vierde gedachten nog bij stilstaan. Hij werd geëerd door David. Ja, dat moet ruim 20 jaar later geweest zijn nadat Jonathan is gestorven. En toen heeft David zijn lichaam samen met dat van zijn vader en zijn twee broers herbegraven. Hoe is hij tot die daad gekomen? Ja, dat is een hele geschiedenis, die kan ik u vanmorgen niet uitvoerig voor ogen stellen, maar kort wil ik er dit van zeggen. Toen David eenmaal op de troon zat en er rust gekomen was voor een ogenblik in de strijd met de vijand, toen brak er een hongersnood uit in Israël. Heeft 3 jaar geduurd En David heeft direct gevoeld, daar heeft de Heer ons wat mee te zeggen. Maar hij zag het niet direct. En wat ging David toen doen met deze tegenspoed, met deze tegenslag? Hij is op zijn knieën terechtgekomen en hij is God gaan vragen, Heere, wat is het toch dat er een hongersnood gekomen is? En toen heeft de Heer hem verteld, er lag nog een zonde van Saul, moet u nagaan, hè? Die man is al 20 jaar uit de tijd. Maar er lag nog een zonde van Saul waarvoor geen vergelding gedaan was. En dat moest alsnog rechtgezet worden. Dat wilde God. En dat betrof een zonde tegen de Gibeonieten. En met dat volk was ooit een verbond gemaakt in de tijd van Jozua. Dat niemand van de Gibeonieten uitgeroeid mocht worden. Maar Saul heeft dat wel willen doen. In zijn verkeerde ijver. Toen nog in leven was. Toen heeft hij ook dit volk willen uitroeien. En daar komt de Heer op terug. En gemeente, weet u wat u hier ziet gebeuren, wat we vanmorgen uit de wet weer hebben horen voorlezen? Dat God de misdaad der vaderen bezoekt soms, niet altijd, maar soms in het eerste, tweede, derde, vierde geslacht zelfs. Hoe rechtvaardig is God? En hoe is dat dan gegaan? David is in gesprek gekomen met die Gibeonieten. En toen heeft hij gezegd, hoe zullen we dit recht kunnen zetten? Het hebben de Gibeonieten gezegd tegen koning David, geef ons de nakomelingen van Saul. En dat heeft David gedaan. En toen bleken er nog 9 te zijn. 9. Maar 2 mochten de Gibeonieten niet aankomen. Weet je wie? Mefiboset en Micha. Want dat verbond lag er, hè. En David had het gezworen dat hij weldadigheid zou doen aan het nageslacht van Jonathan. Nee, die Gibeonieten kregen Mefiboset niet en die kregen Micha niet, de zoon van Mefiboset. Maar de andere 7 wel. 2 zonen van Saul en 5 kleinzonen. En wat hebben de Gibeonieten daarmee gedaan? Ze hebben ze gedood en ook opgehangen. Dat moest gebeuren. Zo wilde God dat in zijn rechtvaardigheid. En laten we dan stil worden. En God God laten. Ontzaglijk. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En het greep mij aan. Toen ik dacht. Wat kunnen zonden van ouders. Nog van invloed zijn op het nageslacht. Als het nageslacht niet leeft. Naar Gods geboden. God bezoekt het blijkbaar. Zie het bij Sauls nageslacht. Nou, nu is dat allemaal achter de rug. Het oordeel heeft zich voltrokken. Nu zal de Heer toch het oordeel van de hongersnood wel wegnemen. Nu zal de Heer toch wel regen zenden. Want dat was toch de oorzaak, de zonde van Saul. En toch komt er nog geen regen. Want dan blijkt dat David ook een mens is van zwakte. En dat ook David in gebreken is gebleven. Want nu waren die lichamen daar opgehangen. Maar de wet van Mozes zei, diezelfde dag moeten ze nog begraven worden. En dat deed David niet. Die opdracht heeft hij niet aan de Gibeonieten gegeven. Zodat die lichamen er nog een poos hebben gehangen. En weet u wie dat zeer aan het hart ging? Rispa, een van de bijvrouwen van Saul, waar 2 zonen ook opgehangen waren. En weet je wat die vrouw toen ging doen? Toen heeft ze een soort tentje gemaakt, tegenover die lichamen. En daar is ze dagen, weken gaan zitten. En ze heeft daar geprobeerd om de roofdieren van die lichamen af te houden, want ze moesten begraven worden. En ze heeft het gevoeld, als dat gebeurd is, dan zal de Heer komen om het oordeel over Israël af te wenden. En als ik een goed Gods woord lees, heeft die Rispa daar gezeten, als een biddende moeder, als een biddende vrouw. En ze heeft de Heer gesmeekt of hij het oordeel al wilde wegnemen. Als haar kinderen en haar neven begraven zouden worden. En toen David dit geboodschapt werd. Toen ging hij alles klaarmaken voor de begrafenis. En op het moment toen David onderweg ging. Om die lichamen alsnog te begraven. Toen gaf God regen. En nam hij het oordeel weg. En de regen druppelde op de lichamen van de nakomelingen van Saul. Dat was de aanleiding. Dat David Saul en zijn drie zonen ging herbegraven. Want als David dan de opdracht geeft aan zijn knechten. Om die zeven lichamen te gaan begraven. Gaat hij zelf naar Jabes. Ja, zelf. Hij wil het zelf doen. En dan gaat David op zijn knieën en hij gaat het overschot wat er al 20 jaar ligt opgraven. En ik geloof dat David dacht aan het verbond. Ja, het is toch waar geworden dat David als koning weldadigheid heeft gedaan aan zijn zielsvriend Jonathan. Hij heeft zijn beenderen herbegraven. Zo heeft hij ze meegenomen naar de stam van Benjamin. En neergelegd in het familiegraf van Kis. Vanwege het verbond dat er lag. Het verbond dat zelfs kracht had na de dood van Jonathan. Dat verbond dat over dood en graf heen ging. Hoe zal David dat gedaan hebben, gemeente? Hoe zal hij vol eerbied de beenderen van Jonathan, en dat geloof ik, dat hij met name die beenderen zelf gedragen heeft en neergelegd heeft in dat graf. Hoe zal hij ze meegenomen hebben naar het land van Benjamin? Met de liefde van zijn ziel. Met een heimwee naar zijn zielenvriend. En ongetwijfeld met de woorden van zijn klaaglied, waar we volgende week over open na te denken in zijn hart. Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder. Jonathan, gij waart mij zeer lieflijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Maar ik geloof ook, gemeente, toen hij daar stond, in dat familiegraf van Kis, en daar de beenderen van zijn zielsvriend Jonathan neerleg, dat hij ook heimwee kreeg naar God. Dat hij met jaloersheid zijn zielenvriend heeft mogen nastaren. Want dat verbond lag er. Dat eeuwige verbond waaruit duidelijk is gekomen dat ze in Christus voor eeuwig aan elkaar verbonden waren. En krachtens dat verbond zullen al Gods kinderen thuiskomen. Om tot in eeuwigheid de drie enige God samen te mogen aanbidden. Om nu altijd met de Here te wezen. Ja, dan geloof ik dat David, denkend aan dat verbond, die beenderen van Jonathan met uitzien heeft begraven. En zo kan het wezen dat Gods kinderen wel eens staan bij het open graf van een geliefde zielsvriend of zielsvriendin. Het zij iemand uit de kring van je familie. Het zij dat dat niet zo is. Maar ziende op de God des verbonds, dat het bij het open graf gaat leven. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal alle tranen van hun aangezichten afwissen. En hij zal de versmaadheid van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Eeuwig zalig maken. Deze is de Heer. Wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. En dan kan het niet anders, dat als het zo wel eens mag liggen in je hart, kind des Heren, bij het open graf van een ander kind des Heren, En je mag zo staren op dat verbond, dat je wel eens een ogenblik boven alles wordt uitgetild. En mag zien op de toekomst die wacht, dat je eenmaal verlost wordt uit de strijd. En dat je dan wel eens zucht, o Heere, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. Wij de Heer nog bidden en danken. Heere God in de hemel, u hebt het eens aan Hagar gevraagd, van waar komt gij en waar gaat gij heen? Dat wij met deze vraag in het licht van de prediking van deze morgen naar huis zullen gaan en daarmee terecht mogen komen voor uw heilig aangezicht. Heere, als onze ziel gered is, dan zal het eeuwig zalig worden en anders niet. En daarom die vraag, van waar komt gij en waar gaat gij heen? Geef, Heere, dat we het antwoord mogen geven, zoals het bij Jonathan lag. Dan hebben we uw genade nodig en de werking van uw Heilige Geest. Hartelijk dank dat we zo in uw huis mochten verkeren. Gedenk ons zo de komende uren en brengt ons vanavond weer samen om opnieuw naar uw woord te mogen luisteren. Zegen ook het werk van de zondagsschool. We hebben dat niet verdiend, we vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Gaat heen in vrededrag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.